Mag ik misschien de PowerPoint eventjes erop? Ik wil met jullie samen nadenken over het Koninkrijk van God. En daar zegt Jezus een heleboel mooie dingen over in Matteüs 11. Ah, die zocht ik. Het Koninkrijk van God. We gaan eens een keer Matteüs 11 helemaal doorlezen, maar ik zal er wat highlights uithalen. Soms lezen we vaak alleen de hoofdstukjes en dan stoppen we. En de volgende dag lezen we weer een ander perikeltje. Maar het loont wel eens de moeite om door te lezen. Want sommige dingen staan niet per toeval naast elkaar of achter elkaar. Jezus wil ons hier iets leren, geloof ik, over het Koninkrijk van God. En het verhaal begint met Johannes de Doper. Ik weet niet of ik een afstandsbediening hier heb, of kan ik een afstandsbediening krijgen voor de beamer? Dit kan ook. We beginnen met Johannes de Doper. Dat is een plaatje van Johannes de Doper. Die zag er niet helemaal zo uit, maar dit is wel de toestand waarin die verkeerde. Johannes de Doper, zoals u weet, was een man die de komst van de Heer Jezus aankondigde. Hij was in de woestijn, hij had een kameelharen mantel aan. En hij predikte daar, hij bereidde de weg voor de Heer. En op een gegeven moment wordt Johannes de Doper, als hij Herodes heeft geconfronteerd met zijn vrouw van zijn broer getrouwd is, wordt Johannes de Doper in de gevangenis gestopt. En hij zit daar in de gevangenis en vraagt zich af, goh, is dit het nu werkelijk? En hij laat zijn discipelen naar de Heer Jezus toe gaan en hij laat deze vraag stellen aan Jezus. Bent u het die komen zou, of verwachten wij een ander? Bijzondere vraag. Als je kijkt naar wat voor man Johannes de Doper was. Het was een ruige bonk van een vent. Het was een man die duidelijk wist wat hij zei. Het was iemand die ijverde voor God. En toch zit hij nu met deze vraag. Hoe kan het? Bent u echt de Christus die wij zouden verwachten? Of verwachten we iemand anders? Kan het zijn, die vraag wil ik ook bij jullie neerleggen. Dankjewel. Kan het zijn dat je zo ijverig bent voor God en dat je je zo inspant voor het koninkrijk en dat je het toch mist? Kan dat zijn? Er kunnen natuurlijk allerlei theorieën ophangen waarom Johannes het even niet zag zitten, omdat hij in de gevangenis zat en misschien wel somber of depressief was, maar hij miste het op een of andere manier. Had hij niet gedacht dat Jezus zo zou komen, op deze manier? Misschien had hij wel verwacht dat hij zelf een belangrijke plaats zou krijgen in het koninkrijk. Of aan de rechterhand van Jezus mocht zitten. Of voor hem uitgerouten. Maar dat was niet zo. Daarom bent u het die komen zou. Of verwachten we misschien een ander. Johannes in de war. En dan gaat Jezus verder. Hij begint te spreken over Johannes. En dan zegt hij dit. En zalig is in ieder is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Oei, dat is een boodschap voor Johannes. Zalig is hij die zich niet ergert aan mij. Letterlijk is het woordje scandalizo, een struikelblok. Iemand die mij niet ziet als een struikelblok, of die niet geërgerd of verontwaardigd is over mij. Dat is wat Jezus hier eigenlijk zegt. Je kan je soms verrast voelen over de Heer Jezus, wat hij doet, hoe hij is. Heel anders dan wij verwachten. Ik weet niet of u het boek wel eens gelezen heeft, Het Bezoek. Het is geschreven door een Engelse schrijver, Adrian Plas. En Het Bezoek gaat over een bezoek van Jezus. Jezus die komt in een bepaalde kerk. En de voorganger die verwachten hem. En hij had een mooie dienst georganiseerd natuurlijk, overal aangekondigd. Van Jezus zelf komt op bezoek. Maar wat gebeurde er op het moment suprem dat de dienst zou beginnen, was Jezus er niet. Hij zat buiten met de mensen die op straat leefden. Hij zat buiten met de drugsverslaafden. En hij ontfermde zich over kinderen. En dan zie je dan door heel het boek heen probeert die dominee Jezus aan iedereen voor te stellen, maar hij krijgt telkens geen kans, want Jezus is net altijd even anders dan hij verwacht. Hij beweegt zich net onder de mensen die hij niet verwacht. Net even anders dan wij denken. Het koninkrijk van God is altijd net even anders. Zalig is hij die zich geen aanstoot neemt aan mij. We kunnen het wel eens missen. Hier gaat Jezus verder om te spreken over Johannes de Doper. En dan zegt hij, voorwaar ik zeg u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Maar wie de minste is in het koninkrijk, is groter dan hij. Ja, dat is ook zo moeilijk om te begrijpen. Niemand is opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Hoewel die zelf op dat moment in de gevangenis zat, twijfelde, het moeilijk had, toch prijst Jezus hem. Hij is groter dan wie dan ook. Maar wie de minste is in het koninkrijk, is groter dan hij. Begrijpen we dat? Is moeilijk, hè? Hij spreekt over rangen in het koninkrijk. Groot en klein in het koninkrijk. En in het koninkrijk is eigenlijk alles omgekeerd. Wie de minste is, is de belangrijkste. Wie de kleinste is, is de grootste. Al net even anders dan wij denken. Het koninkrijk van God zet ons denken wel eens op zijn kop. Het is altijd net even, nee, zo had ik het niet verwacht. En daarom deze boodschap vandaag, mensen, mis het niet. Het koninkrijk van God is anders dan je denkt. Hij is de leeuw, maar hij is ook het lam. Sommige dingen, daar heb je openbaring voor nodig om dat te begrijpen. Dat is niet zo eenvoudig. Nou, we gaan eens verder kijken. We hebben eigenlijk een klein stukje overgeslagen, denk ik. Oh ja, deze tekst overgeslagen. En Jezus zegt tegen de mensen over Johannes de Doper. Hij begon tegen de menigte te zeggen over Johannes. Waar bent u in de woestijn naar gaan kijken? Naar een riet dat door de wind heen en weer bewogen wordt? Waar bent u dan naar gaan kijken? Naar iemand in kostbare kleding gekleed? Waar bent u naar gaan kijken? Naar een profeet? 3 keer stelt Jezus de vraag aan de menigte. Waar ben je nou naar gaan kijken? Waar was je nou zo nieuwsgierig naar? Jullie liepen allemaal, er staat dat mensen met drommen uitliepen om naar Johannes de Doper te kijken. Heel het land Israël, staat er, stroomde uit naar de rivier de Jordaan waar Johannes aan het prediken was. Waar bent u naar gaan kijken? Sensatie. Oh, heb je het al gehoord? Kom, er is een man die staat in een kamelenharen jasje, die staat te prediken. Kom, laten we eens gaan luisteren. En de menigte liep achter hen aan en ze gingen allemaal nieuwsgierig als ze waren kijken wie was dat. Wat was dat voor een man, Johannes de Doper? Wat dacht je wat het zou zijn? Een riet dat door de wind heen en weer bewogen wordt? Een slappeling die heen en weer geblazen wordt, meewaait met alle winden? Nee, dat was Johannes de Doper niet. Hij was anders. Wat had je verwacht? Iemand in kostbare kleding? Een rijk vooraanstaand persoon? Dat hadden ze ook gedacht dat de Heer Jezus zou zijn, toen de wijzen uit het oosten eerst naar het paleis gingen van Herodes. Ze dachten, het zal wel een koningskind zijn, die zal wel in een paleis geboren zijn. Dat dachten mensen. Maar het koninkrijk van God is net even anders dan jij denkt dat het is. Het zet je denken omver. Nee, dat was het niet. Waar bent u dan gaan kijken? Naar een profeet? Ja, naar een profeet. En dan prijst de Heer Jezus Johannes de Doper. Dat hebben we gehoord. Het interessante is dat hij, Jezus, spreekt hier tot de menigte. De grote groepen mensen. En als je in de menigte loopt, dan loop je wel eens de kans om het te missen. Want laten we eerlijk zijn, de menigte liep uit naar Johannes de Doper. En wie verscheen daar tussen die menigte? Wie liep daar tussen? De Heer Jezus. En wie was de enige die hem herkende? Johannes. Want God had tegen Johannes gezegd, degene op wie een duif ziet neerdalen, dat is hem. De menigte liep uit naar Johannes de Doper. En tussen de menigte wandelde de Heer Jezus en niemand herkende hem. Behalve eentje. Die had geluisterd. Die was alleen met God geweest. Hij was in de woestijn geweest. Hij had geleerd om de stem van God te verstaan. Hij liep niet achter de menigte aan. Trouwens, als u achter een menigte aanloopt, zal er nooit een menigte achter u aanlopen. Daar al eens over nagedacht? Het koninkrijk van God is net even anders. En dan zegt Jezus deze wonderbaarlijke tekst. waar al zoveel mensen op zijn gestruikeld. En dat is misschien ook wel de bedoeling. Ik heb hier ook veel over nagedacht. Wat betekent dit nou? Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk der Hemelen zich baan met geweld. En geweldenaars grijpen ernaar. Nou, die tekst is wat moeilijk gesteld. Sommige teksten wordt het vertaald met dat het Koninkrijk van God wordt geweld aangedaan. Maar hier in de NBG-vertaling staat dat het Koninkrijk van God met geweld baan breekt. In de grondtekst is het niet helemaal duidelijk wat nou de bedoeling is. Hoe is het nu precies omschreven? Maar als we de context lezen, dan wordt wel duidelijk wat er bedoeld wordt. Het Koninkrijk van God breekt baan met geweld. Het breekt door zoals licht in de duisternis. En wanneer is dat begonnen? Sinds de dagen van Johannes de Doper. Jezus legt de komst van het Koninkrijk van God, het begin daarvan legt hij neer bij Johannes de Doper. Dat zegt hij ook in Lucas. Lucas 16, vers 16 zegt hij precies hetzelfde. De wet en profeten zijn er tot Johannes. En vanaf die tijd wordt het Koninkrijk van God verkondigd. En ieder doet het geweld aan. Met andere woorden, de komst van het Koninkrijk wordt neergelegd bij een man als Johannes de Doper. En, zegt hij erbij, hij is Elia. Wie oren om te horen heeft, die horen. Luister goed mensen, Johannes de Doper had een gelijkaardige bediening als Elia. In het laatste hoofdstuk van het Oude Testament wordt dan aangekondigd dat Elia zou komen om het hart van de vader terug te keren tot het hart van de kinderen. En andersom. En het Nieuwe Testament begint met Johannes de Doper. En als de engel tegen de vader van Johannes, Zacharias, zegt wat voor een man dat zal zijn, dan zegt hij zal optreden in de geest en de kracht van Elia. Johannes de Doper is een soort tweede Elia. En als je die twee mannen naast elkaar zet, dan vertonen ze ook nogal wat overeenkomsten. Ze zijn allebei in de woestijn geweest. Ja. Allebei in de woestijn geweest. Ze waren allebei nogal confronterend. Als je leest over Elia, het eerste verslag wat je leest over Elia, 1 Koningen 18. Het eerste wat hij komt naar Agab en zegt hij, Agab, je hebt er een zootje van gemaakt. Het zal 3 jaar niet regenen. En die gaat weer weg. In de woestijn zitten bij een beek en dan zorgt God voor hem. En het regende 3 jaar niet. Dat was nogal wat. Elia die confronteerde koning Agab met zijn vrouw Izebel, die een heleboel dingen mispeuterd had. Johannes de Doper confronteerde koning Herodes met zijn vrouw Herodias, waarmee hij een onwettige relatie had. Elia en Johannes de Doper waren beide geen watjes. Het waren confronterende mannen. Ze durfden eerlijk te zijn. Ze durfden duidelijk te zijn. Ze durfden te schudden. Ze durfden de waarheid te zeggen. Ze durfden tegen een menigte in te gaan. Ze waren in de woestijn geweest. Ze hadden iets van God gemerkt. Ze hadden iets van God geproefd. Ze waren bij hem geweest. En ze durfden linea recta tegen de status quo van mensen, tegen de traditie van de menigte in te gaan. En ze durfden te zeggen de waarheid. Het waren krachtige mannen. Geweldenaars zou je kunnen zeggen. En nu komen we naar het tweede deel. Geweldenaars, het woordje geweldenaar betekent letterlijk een krachtige man. Iemand die durft te confronteren. Iemand die durft, hoe staat het er letterlijk, overweldigend zijn. Iemand die krachtig durft te zijn. En als ik het zo lees, dan begin ik iets te begrijpen van deze tekst. Want nu snap ik waarom het Koninkrijk der Hemelen baan breekt met geweld. Het Koninkrijk der Hemelen dringt door soms in onze routine, in onze gewoonte, in onze tradities, en het is anders dan we denken. Het Koninkrijk der Hemelen was de steen die het beeld van Nebukadnezar omverrolde. Alle koninkrijken van de aarde werden omvergerold door een nieuwe steen, het Koninkrijk van Jezus. Jezus die brak als een licht door in de duisternis. Het was baanbrekend, het was vernieuwend, het was confronterend. Dat is de komst van het Koninkrijk van de hemel. Anders dan we denken. Jezus gaat ook verder. En hij zegt, als ik door de vinger van God demonen uitdrijf, dan is wat? Dan is het koninkrijk van de hemel gekomen. Confronterend. Ik duw de duisternis opzij. Dan komt het koninkrijk. Als je Matthäus 11 verderop gaat lezen, 12 en 13, dan lees je nog een heleboel gelijkenissen van het koninkrijk. En Jezus zegt ook, het koninkrijk is als een schat die in de akker verborgen is. En iemand met blijdschap erover gaat heen en verkoopt alles wat hij heeft. En koopt die akker. Ook is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. Toen hij één van die parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen, verkocht alles wat hij had en kocht die ene parel. Dat is het koninkrijk van de hemelen. Het is zwart of wit. Of je gaat er helemaal voor, of niet. Je vindt iets bijzonders van waarde en je zegt, ik doe alles opzij. Als je zoekt, hoe vaak zegt de Goeie Heer niet, zoek eerst het koninkrijk van God. Het is iets wat hoogste prioriteit verdient in onze levens. Het koninkrijk van God zoeken. En als je zoekt, mensen, dan doe je alles opzij wat in de weg ligt. Als ik mijn sleutel zoek, dan leg ik alles opzij. Dat hoort er niet. Totdat ik die sleutel gevonden heb. Dat ene ding, daar zocht ik naar. En zo is het ook met het zoeken naar het koninkrijk van God. Het vergt hoogste prioriteit in onze levens. Het vergt dat we ons er naar uitstrekken. Dat we ons er toe richten. Dat we tijd opzij zetten. Dat we soms eten opzij zetten om te vasten. Om hem te zoeken. Dat we soms Facebook opzij zetten. Dat we de televisie opzij zetten. Dat we ons richten. Dat we onze aandacht vestigen. Dat we ons, zoals Elia en Johannes de Doper, indringen in dat koninkrijk. Het is iets wat onze hoogste aandacht en prioriteit verdient. Het is zwart of wit. Dat is wat hier bedoeld wordt. Geweldenaars schrijpen ernaar. Mensen die met geweld, wij hebben daar een verkeerde bijbedoeling vaak bij, of bijgedachte van geweldenaars, dan denken we aan iets gewelddadigs. Maar dat is niet wat hier bedoeld wordt. Er wordt hier bedoeld iemand die met passie, iemand die vurig verlangt, iemand die helemaal ervoor gaat. Dat is wat Jezus hier bedoelt, geloof ik, in deze tekst. Dat is het koninkrijk van God. En dan kijkt Jezus naar de mensen die daar staan te luisteren. Waarmee zal ik dit geslacht vergelijken? Het is zoals de kleine kinderen die op de markt zitten en hun vriendjes toeroepen. We hebben voor jullie op de fluit gespeeld, maar jullie hebben niet gedanst. We hebben klaagliederen voor jullie gezongen, maar jullie hebben geen rouw bedreven. Want Johannes is gekomen, hij at niet en hij dronk niet. En ze zeggen, hij heeft een demon. De Zoon des Mensen is gekomen, die wel at en wel dronk. En ze zeggen, zie daar, een vraatzuchtig mens en een drinker. Een vriend van tollenaars en zondaars. Maar de wijsheid is gerechtvaardigd door haar kinderen. Nou, wat staat hier eigenlijk? Eigenlijk vergelijkt Jezus hier de mensen die rondom hem staan, de menigte, die staan te luisteren als een stelletje kinderen die een liedje aan het zingen zijn. En ik denk ook wel eens zo dat we in de kerk zo zijn. Heer, we hebben een mooi lied voor u gemaakt. We hebben de hele week geoefend. Wilt u zondag even opletten in de kerk als we een lied zingen voor u? Heer, we hebben ons best gedaan. We hebben een evangelisatieactie georganiseerd. We hebben beschuit met muisjes gesmeerd. Geweldig idee, we hebben kaarten verspreid. Wilt u het toch even zegenen? Wilt u verschijnen op ons feestje? Heer, we hebben weer op de fluit gespeeld. Waarom doet u niet mee? Waar bent u, Heer? We hebben het nog zo goed voorbereid. De hele dienst. Of andersom. We hebben klaagliederen voor u gezongen. We hebben nog zoveel rouw bedreven. We zijn nog zo serieus geweest om u te zoeken. We hebben ons zo netjes gedragen. We zijn zo religieus geweest. Maar Heer, waar bent u? Jezus vergelijkt de mensen om hem heen met kinderen die leuke dingen bedenken. Maar Jezus was niet op het feestje. En dit is op en top wat religie inhoudt. Religie heb ik voor mezelf afgekort als regels en liturgieën die geen inhoud hebben. Bedenksels van mensen. Mijn feestje. Zoals ik denk dat God wel zou komen op mijn feestje. Zoals ik mijn godsdienst bedrijf, Daar zal God wel naar willen luisteren. Maar mensen, ik wil u zeggen, het koninkrijk van God is net even anders dan jij denkt. Het zet je denken op zijn kop. Wat ook een kenmerk is van religie, dat is kritiek. Want Johannes is gekomen, een man waarlijk van God gezonden, zoals Jezus zegt. Johannes is gekomen, hij at en dronk niet, er valt altijd wel iets op iemand aan te merken. Maar ze zeiden hij heeft een demon. Kritiek. Religie zit barstensvol met kritiek. Jezus is gekomen, de zoon des mensen, en ze herkenden hem niet. Ze zeiden die eet wel en die drinkt wel, nou, dat zal wel een vraatzuchtig mens zijn. Kritiek, woordenvol kritiek. Een van de kenmerken van religie. Religie is je eigen ding doen zonder je af te vragen, heeft God hier wel welbehagen in? Religie is niet herkennen wie God werkelijk gestuurd heeft. Religie is kritiek hebben op mensen van God en zichzelf rechtvaardigen. Maar de wijsheid, zegt Jezus, is gerechtvaardigd door haar kinderen. Wat staat hier eigenlijk? De boom herken je aan de vruchten. Ik moet hier altijd denken aan de raad van Gamaliel. Toen de eerste gemeente ontstond in Handelingen, bam, er was ineens een nieuwe kerk. 3000 mensen die de Heer Jezus volgden. Er was een opwekking gaande. En de discipelen werden voor het Sanhedrin gebracht, voor de Hoge Raad. En ze moesten ermee beslissen, wat gaan we doen met deze nieuwe beweging? Is het werkelijk van God of niet? En dan stond er een man op, een wijs man, Gamaliel. En de raad van Gamaliel die luidde als volgt. Hij zei, weet je wat mensen, in het verleden hebben we dit wel eens vaker gehad. Dan stond er iemand op en er waren een paar volgelingen, maar na een tijdje doofde dat vanzelf weer uit. Maar als het werkelijk van God is, dan kan je het toch niet uitdoven. Dat is wat Gamaliel zei. Mensen, laten we niet te gauw kritiek hebben op nieuwe bewegingen, nieuwe ontwikkelingen. Mensen die soms vallen op de grond, mensen die lachen. Laten we niet te gauw kritiek hebben op wat er gebeurt, maar laten we eens luisteren naar de wijze raad van Gamaliel. Als het werkelijk van God is, dan zal het stand houden. Als het werkelijk van God is, dan draagt het vrucht. De wijsheid is gerechtvaardigd op grond van haar kinderen. Je zult het wel zien. Laten we niet de mensen die werkelijk door God gezonden zijn, veroordelen. Maar laten we alsjeblieft kijken met Gods ogen. Ik heb hier de doe de religie zelftest voor u. Ik heb 7 vragen, Bijbels getal. En aan de hand van deze 7 vragen kunt u zelf beoordelen of u zelf religieus bent of niet. Eerste vraag. Zijn taken belangrijker voor u geworden dan mensen? Als het antwoord ja luidt, pas dan op. Ben je trots op je religieuze prestaties? Hoeveel je gebeden hebt, of hoeveel je gevast hebt, of hoeveel uren je in de Bijbel gelezen hebt. Hoeveel vaak je naar de kerk gaat. Denk je vaak zwart-wit? Ben je veroordelend naar mensen of andere kerken of andere kerkgenootschappen? Veroordeel je soms mensen die minder offers brengen dan jij? Die minder bidden dan jij? Word je soms slaperig als je in de kerk komt? Dat is leuk, hè? Kan wijzen op een religieuze geest. Houd je je aan de regels waarvan je soms twijfelt of ze echt van God zijn? Zijn wetten en regels belangrijker geworden dan liefde? Oké. Zet allemaal even jullie religieuze gezicht op. Heel serieus kijken. Mensen, wees bevrijd. Het gaat niet om regeltjes. Het gaat niet om wetten. Het gaat om de Heer Jezus en zijn koninkrijk. Als we het stuk verder lezen, het dan gaat nog steeds verder met hetzelfde thema eigenlijk. Matteüs 11, moet je thuis maar op het gemakje nog eens nalezen. Toen begon hij de steden waarin de meeste krachten door hem verricht waren te verwijten dat ze zich niet bekeerd hadden. Het gaat over Chorazin en Bethsaida. We lezen daar geen verslagen van in de evangelie, maar toch zijn daar de meeste krachten door de Heer Jezus verricht blijkbaar. Maar heel veel wonderen en tekenen gedaan. Maar wat verweet hij die mensen? Dat ze de Heer Jezus niet hadden herkend. Er zijn wonderen en tekenen gebeurd, maar ze herkenden hem niet. Het is net even anders. Toen ik deze preek aan het voorbereiden was en ik was God aan het zoeken. Toen kreeg ik een droom, 's nachts. Op dat moment was ik niet aan het zoeken, maar God verschijnt soms 's nachts in dromen. En het was een indrukwekkende droom. Ik was met een van de kinderen in de sportzaal. Ik had hem naar de sportzaal gebracht, een sportclub. En het was 4:15. En ik wist, om 4:00 had ik een afspraak met niemand minder dan Jezus. Om 4:00. Het was 4:15. En je weet hoe dat voelt dan al, hè? Het moet er om 4:00 zijn. Nog eentje rijden. Kom op, jongen. Kleed nou eens snel aan. Doe je best. En die was nog aan het plezier maken met zijn vriendjes. Was nog aan het lol hebben. En ik zeg, kom. Je moet een beetje snel zijn, want ik heb straks om 4:00 een afspraak. Hè? Alweer een afspraak. Moet dat nou? Maar wie komt er nou weer langs? Ja, ik heb afspraak met Jezus, zei ik in mijn droom. En toen ik het zei, dacht ik, wat zeg ik eigenlijk tegen deze jongen? Kom op, een beetje snel zijn. En ik begon onredelijk te worden. Hij zei, ja, ik wil niet, ik wil helemaal niet, ik heb hier met mijn vriendjes bezig. Ja, maar ik wil dat je meegaat, want ik moet naar huis en 4:00 heb ik een afspraak met Jezus, zei ik in mijn droom. En toen ik zo onredelijk was, toen ging de wekker. Het was niet 4:00, nee, Kors. Nee, zo religieus ben ik niet, dat ik om 4:00 op sta om een Bijbel te gaan lezen. En ik werd wakker. Ik dacht, waarom geeft u mij nou zo'n droom? Want ja, de ouden zullen dromen, zegt de Bijbel. Dus blijkbaar zegt het iets over mijn leeftijd. Dank u wel, Heer. Maar ik had toch nadenken. Toen kwam de tekst in mij van Matteüs 25. Waarin Jezus zegt, Heer, waar hebben we u dan gezien? Waar hebben we u gezien? Naakt, of hongerig, of ziek, of in de gevangenis? In zoverre u dit aan een van de minste broeders gedaan heb, en er staat letterlijk kleinste broeders, heb je het ook aan mij gedaan. Met andere woorden, de Heer Jezus zei, jij dacht dat je een afspraak bij mij had om 4:00, maar dat is onzin. Jouw afspraak was daar in de sportclub. Het was bij de kinderen. Daar was de afspraak. Je hebt het gemist. Oké, Heer, vergeef me. Hebt u ook wel eens afspraken gemist met God? Dat u dacht dat u op weg was? Naar het Koninkrijk van God bezig was? Voor het Koninkrijk van God? Dat u zich beijverde voor het werk van God en toch dat u het miste? Jezus vertelt ook zo'n verhaal over een priester. En trouwens ook een leviet. Die waren op weg naar hun dienst. Want ze moesten dienst doen in de tempel. En ze waren ook waarschijnlijk om 4:15 vertrokken, denk ik. Ze hadden niet zoveel tijd. Ze kwamen op weg naar Jeruzalem, kwamen ze iemand tegen die langs de weg lag. Iemand die in elkaar geslagen was door een stelletje dieven. Was helemaal in elkaar geslagen. En die leviet en die priester die liepen eromheen met een omweg, want ze waren op weg naar hun dienst. En ze dachten dat ze daar in de tempel God zouden ontmoeten. Maar ze ontmoetten God daar helemaal niet. Ze hadden hem gemist. En later kwam er een Samaritaan langs. Tegenwoordig zouden we zeggen een Marokkaan. En die Marokkaan die ontfermde zich over de man die langs de weg lag. En wie had Jezus ontmoet? De priester? Nee, hij had hem gemist. Wie had Jezus ontmoet? De leviet? Hij had hem gemist. Wie had Jezus ontmoet? De Marokkaan. Want in hoeverre dat gij dit aan de minste van mijn broeders gedaan hebt, heb gij het aan mij gedaan. Mensen, ik geloof dat God er op een of andere manier van houdt om ons te verrassen. Om ons te verrassen. Zodat we nederig blijven en dat we klein blijven. Het is soms zo makkelijk om op regeltjes te vertrouwen. Het is soms zo makkelijk om in routines te wandelen. Maar God houdt ervan om ons even net, ons even onze ogen te openen. Ook een man in het Oude Testament, genaamd Mozes, die was op zijn werk. Schapenherder was die. Hij was bezig aan het werk en plotseling zag hij daar een brandende braamstruik. En die dacht van, hé, ik heb geen tijd, ik moet mijn schapen voeren. Die schapen moeten hier zijn, die leeuwen moeten weggejaagd worden, die beer moest weggejaagd worden. Ik moet met mijn schapen bezig zijn, dit is mijn taak, dit is mijn opdracht. Nee, gelukkig bleef hij staan. Hij zegt, hé, wat is dat voor interessant verschijnsel. Een braamstruik, die brandt, maar hij verbrandt niet. Nou, even naar de kinderen kijken, mensen, daar zijn ze allemaal. Even zwaaien naar de kinderen, want ze missen weer iets. God wil ons verrassen. Hij verschijnt soms op onverwachte plaatsen. En op onverwachte momenten. Soms in het bejaardentehuis. Waar ik nog 2 weken geleden bij iemand was. Die was thuisgekomen van het ziekenhuis. En de internist belde me op. En die zegt, nee, we kunnen niks meer doen voor deze mevrouw. Die zal waarschijnlijk niet al te lang meer duren voordat ze komt te overlijden. Dus ik ging naar haar toe. En ik was best gehaast en druk. Je weet hoe dat gaat. Ik moet nog naar iemand anders toe. Maar even tussendoor naar die mevrouw. En ik zeg, mevrouw, ik weet u waar u voor staat? Ja, zegt ze, ik heb niet lang meer te leven. Ik zeg, bent u daar dan klaar voor? Ze zegt, nou eigenlijk niet, want ik heb heel wat dingen mispeuterd in mijn leven eigenlijk. Ik zeg, bent u wel eens in een kerk geweest? Of hebt u, nee, ze is nooit, mijn hele leven lang nog nooit in een kerk geweest. Mensen die zijn er, hè? Die zijn er steeds meer. Mensen die nog nooit in een kerk zijn geweest. Ik zeg, nou, dan zou ik toch nog graag even met u willen bidden. Voordat u straks sterft. Ze zegt, ja, dat vind ik wel goed. Dus ik heb met haar een eenvoudig gebed gebeden. Ik heb gezegd, u hoeft eigenlijk maar de Heer Jezus te bedanken. Dat hij voor uw zonde gestorven is. Het was een gebed van nog geen 2 minuten. Mensen, hoe langer je gebed, hoe religieuzer. Het kan soms heel kort en krachtig zijn. Het was nog geen 2 minuten. En ze deed haar ogen open. En ze zegt, dokter, ik heb nog nooit zo'n vrede ervaren in mijn hele leven. Had ik snel doorgegaan naar de volgende huisbezoek, had ik het gemist. De Heer Jezus verschijnt soms op onverwachte plaatsen, op onverwachte momenten. En hij wil dat we daar alert op zijn. Het Koninkrijk van God is net even anders dan jij denkt. Net even buiten de regels om. De Emmausgangers waren op weg naar Emmaus. En plotseling verscheen daar de Heer Jezus. En ze hadden hem niet door. Totdat hij hun ogen opende. Mensen, laten we alert zijn. Het verhaal gaat verder, want het heeft steeds hetzelfde thema. Het herkennen van het Koninkrijk van God. Matthäus 11 zijn we nog steeds. Nu in vers 25 en 26. In die tijd antwoordde Jezus en zei, ik dank u, Vader, dat Heer van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het uw welbehagen. Wie is de grootste in het Koninkrijk van de hemelen? Zeiden de discipelen, vroegen de discipelen aan de Heer Jezus. Wie is de grootste in het Koninkrijk van de hemelen? En wat deed de Heer Jezus? Hij nam een kind. Hij plaatste dat in hun midden en hij zei tegen hen, als u niet bekeert en wordt als de kinderen, dan zult u het Koninkrijk der Hemelen voorzeker niet binnengaan. Als u zich niet vernedert, zegt hij dan erachteraan, als dit kind, zult u het Koninkrijk van God niet zien. Mensen, kinderen zien het soms wel en wij zien het niet, wij missen het. Ik kreeg vorige week voor Sinterklaas een boek. De jongen die in de hemel was. Wie kent het boek? Oké. Ik ga een stukje uit voorlezen. Het gaat over een jongetje van 4 jaar. Die wordt geopereerd aan zijn blinde darm. Het gaat niet helemaal goed met de operatie. En wat complicaties. Maar uiteindelijk overleeft hij het wel. En een paar weken later, als hij uit het ziekenhuis al is, dan rijden ze in de auto. En dan rijden ze langs het ziekenhuis. En zijn moeder zegt tegen hem, Colton, weet je nog hoe het in het ziekenhuis was? Ja, mama, dat weet ik nog, zegt hij. Daar hebben de engelen voor me gezongen. Ouders vallen stil, verbazing. Hè, zei hij dat nu goed? Heb jij dat goed gehoord? Ja. Uiteindelijk besloot ik er geen doekjes om te winden en vroeg Colton, zei je nu dat er engelen voor je hebben gezongen toen je in het ziekenhuis lag? Hij knikte heel beslist. 4 jaar. Wat zongen ze voor je? Hij keek eerst even omhoog en toen naar rechts. Een houding waaruit bleek dat hij zich inspande om zich te kunnen herinneren. Nou, ze zongen Jesus Loves Me en Joshua Fight the Battle of Jericho. En maar waarom deed hij dat dan? Waarom zongen die engelen dan voor jou? Vroeg die vader. Nou, papa, Jezus liet de engelen voor me zingen omdat ik zo bang was. En toen voelde ik me weer een beetje beter. Jezus? Een vlugge blik op Sonja leerde dat haar mond was opengevallen. Ik draaide me weer om naar Colton. Je bedoelt dat Jezus er ook was? En waar was Jezus precies? Colton keek mij aan. Ik zat bij Jezus op schoot. Weet je zeker dat dat in het ziekenhuis was, Colton? Ja, toen ik bij Jezus was, zat jij te bidden en mama was aan het bellen. Klopte allemaal. Ik lees even een stukje verderop. Later was hij aan het spelen en telkens komen er steeds meer dingen omhoog. Hij zegt, is er verder nog iets meer gebeurd, vroeg de vader aan Colton. Hij knikte. Zijn ogen straalden. Wist je dat Jezus een neef heeft? Dat klopt, zei ik. In de Bijbel staat dat Johannes de Doper de neef van Jezus is. Ja, ik weet niet hoe die heette, zei Colton, maar hij was erg aardig. Hoe zag Jezus eruit? Nou, hij had haren op zijn hoofd en ook haren op zijn kin. Maar hij wist nog niet wat een baard was. En hij had ook zo'n gouden ding op zijn hoofd, zo'n rondje. Oh, een kroon. Ja, ik bedoel zo'n diamantding in het midden. En dat was roze. En hij had ook stiften, pap. De Heer Jezus had stiften. Oh ja? Wat betekenen dan die stiften? Hoe weet je dat dan? Bedoel je stiften waarmee je kunt kleuren? Colton knikte. Ja, en het zat allemaal op zijn handen. Alsof hij had zitten knoeien met de kleuren. Ja. En met welke stiften had hij dan zitten knoeien? Met de rode, papa. Jezus had met rood gekleurd. Ik was met stomheid geslagen. Zonder aarzelen stond Colton op. Hij hield zijn rechterhand uitgestrekt, met de palm naar boven, en wees hem met zijn linkerhand naar. Hij zei, daar had hij gekleurd, met rode stift. En op de andere hand ook. En op zijn voeten ook, zaten ook twee rode vlekken. U begrijpt wat ik bedoel. Jezus openbaart zichzelf aan kinderen. Ja, laten we het niet missen, mensen. Laten we het niet missen. Laten we naar onze kinderen luisteren. Als ze een droom hebben gehad. Laten we naar onze kinderen luisteren wanneer ze iets ontvangen van de Heer Jezus. Laten we er alert op zijn. Waarom, zegt Jezus, waarom verblijde Jezus zich hier? Omdat hij zo houdt van de kinderen. Kinderen zijn eerlijk. Kinderen zijn nederig. Kinderen zijn oprecht. Laten we het niet missen, het koninkrijk van God. Laten we het niet missen. We waren vrijdag bij Herman Boon. En die vertelde waarom Jezus zoveel van kinderen hield. Omdat kinderen eerlijk zijn. Het was een jongetje die zat met zijn moeder in de trein. En tegenover hen in de trein zat een man met een hele grote neus. En je weet wat moeders dan doen. Die denken, wat een grote neus, maar ze kijken opzij, naar buiten. Want ze durven niet te kijken. Maar kinderen? Moet je kijken zeg, wat een neus. Mama, moet je eens kijken mama, wat een neus die man heeft. Als ik het snot zou verzamelen, zou ik twee keer de Eiffeltoren kunnen kleien. Stil, stil, die moeder tegen dat kind. Doe normaal. Als ze uit de trein stappen en je mag nooit meer praten over iemand anders waar iemand anders bij is. Dat doen we als we thuis zijn pas. En de volgende keer dat ze in de trein stapten, zat er weer iemand tegenover hen. Een grote hanekam. En die moeder die zat weer, keek opzij naar buiten. En dat kind. Mama, daar gaan we thuis over praten hè. Daarom houdt Jezus zo van kinderen. En ik ook. Colton was 4 jaar toen hij de Heer Jezus gezien had. Verschillende keren waren er mensen die schilderijen van de Heer Jezus aan hem lieten zien. En die zeiden, Colton, is dit hem? Lijkt dit erop? Nee, had hij gezegd. Totdat er een andere meisje was, die heet Akinda, een meisje uit Litouwen. Die was ook van haar kleinst jongs af aan, had ze regelmatig de hemel bezocht. En dat meisje kon goed schilderen. En toen ze 12 jaar was, heeft ze dit schilderij gemaakt van de Heer Jezus. En de vader van Colton liet het aan hem zien. Is dit hem? En Colton die viel stil, zijn mond viel open van verbazing. En hij zei, dat is hem. Een ander kind had dit geschilderd. Mensen, natuurlijk, ik besef, geen enkele afbeelding komt in, zelfs in de nabijheid van de glorie en de majesteit en de grootheid van de Heer Jezus. Maar ik kan me best voorstellen voor kinderen dat het een liefdevolle persoon is. En als ik in die ogen kijk, dat lees ik verschillende keer in het boek. Als ik in die ogen kijk. Mensen, dit is het laatste stuk van dit hoofdstuk. Het is een bekende tekst die we allemaal kennen. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Neem mijn jok op u en leer van mij dat ik zachtmoedig en nederig van hart ben. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Die tekst hebben we vaak gelezen. Maar als we het nu eens plaatsen in de context van dit verhaal, waar mensen telkens erop aangesproken worden dat ze het net missen, dan wordt het weer levendig voor ons, deze tekst. Het gaat eigenlijk over mensen die meehobbelen in de kerk, die het woord wel kennen, maar Jezus doet hier een open uitnodiging op het einde van dit hoofdstuk en hij zegt, kom tot mij. Draai niet rondom mij, maar kom tot mij. Het valt op dat hij zegt, kom naar de kerk of kom naar de Bijbelstudiegroep, maar kom tot mij. Het gaat om een persoon. Het gaat om een persoonlijke relatie met Heer Jezus. Het gaat niet om de entourage of de manier waarom, de rondom Jezus, maar het gaat om Jezus zelf. Het is een open uitnodiging, mensen, om relatie te hebben met hem. Het gaat erom dat we zijn hart leren kennen. En als je zijn hart leert kennen, dan mis je het niet. Als je leert zijn karakter kennen, dan mis je hem niet onderweg. Of als je waar ook bent. Dan zal je het koninkrijk van God zien. Allen die vermoeid en belast zijn. Vermoeid staat hier. Vermoeid door inspanning of lasten. Als jij vermoeid bent door lasten. Die je vaak jezelf hebt opgelegd. Kom dan naar Jezus. Dus maak daar tijd voor vrij. Zoek hem zoals we net zeiden. Zoals die parel. Zoek hem. Leg alles opzij. Wat ballast geeft. Zet je Facebook eens uit. Ga. Zoek hem. Zoek hem zelf. Het gaat om een relatie. Het gaat om zijn hart leren kennen. Niet om religie, maar het gaat om een relatie. Heer Jezus is nog steeds beschikbaar. Nu vandaag bereikbaar voor mensen. Hij hoort nog steeds. Hij is nog steeds dezelfde. Hij is opgestaan. Hij is bereikbaar. Je kan hem thuis vinden. Op je slaapkamer, op je knieën gaat. Maar heel veel mensen nemen niet meer die moeite, helaas. Ik ben ervan overtuigd dat het een truc van de duivel is om mensen zodanig bezig te houden, zodanig druk te houden, dat je moet dit lezen en je moet dat doen. En ze missen het werkelijk waar het om werkelijk om gaat. Het draait om Jezus zelf. Kom tot mij. Niet tot de kerk. Niet tot de religie. Niet tot regeltjes. Niet tot boekjes. Kom tot mij. En het tweede wat Jezus zegt is, neem mijn juk op u. Mijn juk. Niet dat juk wat jij op je schouders hebt gelegd. Als je leest over een juk in de Bijbel, gaat het heel vaak over een leer. Hij verwijt de fariseeën dat ze een juk op de discipelen leggen, dat ze zelf niet konden dragen en met geen vinger aanroerden. Een juk is een last. Een juk is een. Je bindt zware lasten bijeen. Hij legt die op de nek van de discipelen, staat er in de Bijbel, maar u verroert ze zelf niet met een vinger. Een juk is een last. Maar het mooie is wat Jezus zegt, het is mijn juk. Juk van mij. En dat heeft twee kenmerken, dat juk. Het is licht en het is zacht. En het woordje zacht is het woordje Christos. Christos in het Grieks betekent niet alleen zacht, maar betekent ook geschikt. Passend. Aangenaam. Goed. Dat is wat het woord betekent. Het juk van Jezus is zacht. Het is niet een soort betonblok wat mensen soms erbij voorstellen, wat je op je schouders moet meesjorren. Nee, het is een Niet one size fits all. Hè? Het is niet voor iedereen hetzelfde juk. Nee, het is een persoonlijk juk dat voor u gemaakt is. Precies passend voor uw schouders. Je schouders zijn gemeten. Hij weet precies wat je aan kunt. En mensen, dat ontdek je alleen maar als je bij Jezus zelf bent geweest. Als je alleen maar in religieuze samenkomsten bent of de menigte achterna loopt, dan denk je, oei, wat is een zwaar juk, wat een pak. Oei, wat moet ik allemaal wel niet doen, want die zegt dit en die zegt dat en die zegt dit en die zegt dat. Maar dat ontdek je maar als je bij Jezus bent geweest. Dan krijg je, hé, dit juk is voor jou, dat past jou, dat is geschikt voor jou. Mijn juk is zacht, passend, op jouw maat gemaakt. Ik weet precies wat jij aan kunt. Dat ontdek je alleen maar als je bij Jezus bent geweest. Zelf, alleen, op je knietjes. De mooiste tijden kan je met Jezus zelf beleven. En wat ontdek je dan? Dan ontdek je dit. Dat ik zachtmoedig en nederig van hart ben. Deze is eventjes uitgevallen. Kunt u misschien een laatste diaatje laten zien? En leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Leer van mij, het woordje leren is niet het zomaar het leren wat je op school doet. Maar dit is leren door ervaring en ondervinding. Dat is wat hier staat. Leer van mij dat ik zachtmoedig, ik vind het mooi in deze vertaling staat, dat ik zachtmoedig ben. Zachtmoedig is een karaktereigenschap die alleen maar leert door met iemand om te gaan. Dat kan je niet uit een boekje leren. Dat kan je niet horen van een preekstoel. Dat kan je leren door met die persoon om te gaan. Daardoor leer je hem te kennen. En het is zo mooi, mensen. Jezus is werkelijk zachtmoedig. Er is niks mooiers dan alleen tijd met Jezus door te brengen. Om hem te leren kennen. En als je dat is de enige oplossing, geloof ik, voor religie. Dat is relatie. Als jij er vanaf wil, als jij goed hoog scoorde op de doe de religie zelf test, dan wil ik deze uitnodiging bij u neerleggen. Kom tot mij. Richard en lofprijsteam, ik wil jullie graag naar voren uitnodigen. En ik wil jullie uitdagen om even die tijd alleen met God te nemen. Je mag blijven zitten op je stoel. Je mag een houding aannemen die voor jou ontspannen is. Je moet niks, maar het is een open uitnodiging. Kom tot mij. Allen die vermoeid en gebukt gaat onder lasten. En ik zal je rust geven.